onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 47 en daarvan het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. En wat er verder volgt in het derde van Psalm 47. Als heilig woord zal ik worden voorgelezen uit de handelingen der apostelen, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Handelingen 1, de eerste 14 versen, maar doen we vooraf belijdenis van ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna we zingen uit Psalm 47 en daarvan het vierde vers zing des hoogsten eer en wat er verder volgt.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit den hemel en vlees geworden is van den Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levende en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. We lezen nu uit Handelingen 1 van 1 tot en met 14. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op den dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door den Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als zij met hen vergaderd was, beval hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als zij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welken ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden ze weder naar Jeruzalem, van den berg die genaamd wordt de Olijfberg, welken is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. En deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen tot zover.
Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, zou u ons een geopende toegang willen geven tot de troon van uw genade, als we aan de morgen van deze bijzondere gedenkdag uw heilig aangezicht zoeken in het gebed om van uw zegen af te smeken over de dienst van uw woord. Heere, dan hebben we zo nodig die geesten der genade en der gebeden, want wij weten niet te bidden zoals het behoort. En dan mogen we vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij dat heugelijke heilsfeit dat u bent opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de majesteit Gods, de hemel geopend, en dat voor verloren zondaren, voor mensenkinderen die de hemel gesloten hebben door hun zonden en de toegang tot de hemel gebarricadeerd met hun ongerechtigheden, en die die nooit meer zullen kunnen openen van s mensenkant. Heer, wat een wonder dat we daar vandaag bij mogen stilstaan. Ja, daar ging heel veel aan vooraf. Daar ging de weg van het lijden en van het sterven, het plaatsbekledend betalen voor de zonde aan vooraf. Daarom kon u weer opvaren naar de hemel en ingaan in het binnenste heiligdom om daar een plaats te bereiden voor uw kinderen, die het ook telkens weer moeten ervaren in hun leven, dat de hemel zo door hun zonde gesloten is en gesloten zou moeten blijven. Maar Heere, dat u dan vanmorgen eens een gezicht wilde geven op hem die ten hemel voer vol eer. Want de kerken, de gevangenis werd op zijn buiten, o Heere, gij zaagt ook daarmee uw strijd bekronen. Hemelvaart is toch immers het kroningsfeest van koning Jezus, die alles heeft aangebracht wat tot het leven en de zaligheid nodig is. En daarom kunnen zondaren nog zalig worden, nog behouden worden. Daarom kunnen mensen die niet anders dan de hel en de dood verdiend hebben, nog behouden worden van de toekomende toren. Daarom is er nog plaats in dat vaderhuis met zijn vele woningen. En daartoe laten we ook de prediking van uw woord nog uitgaan, te midden van een krom en van een verdraaid geslacht, opdat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, die ondanks dat hij zit in de hemel aan de rechterhand van zijn Vader, met zijn woord nog tot ons komt en het ons toeroept: wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer, die zijn geest heeft uitgezonden, omdat door woord en geest dat koninkrijk zal worden uitgebreid. Jongeren en ouderen zullen mogen komen tot aan uw gezegende voeten met de bede in het hart: o God, wees mij de zondaar genadig, die het ook gaan inleven, niet anders verdient te hebben dan voor eeuwig te worden weggestormd van voor uw aangezicht, maar die op uw tijd ook iets mogen zien van dat wonder dat u zelf nu de weg gebaand hebt weer naar het heiligdom voor verloren zondaren. Heren, dat u uw kerk wilde uitbreiden in het midden van de gemeente, onder jong en onder oud, onder degenen die met ons meeluisteren, want zoveel die niet naar de kerk kunnen gaan, maar ook onder ons. We hebben allen hetzelfde nodig op de doorreis door dit leven. O, zou u dan de hemel nog willen scheuren en nog willen af en neer dalen in ons midden, uw voetstappen onder ons nog willen zetten en op wonderen van genade willen verheerlijken. Maar heren, zou u ook in het hart van uw kinderen dat verlangen willen verwekken om eenmaal altijd bij de Heere te zijn? U hebt het beloofd aan uw discipelen: in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben, en ik ga heen om uw plaats te bereiden. Heere, wat geeft dat het wonder nog eens verstaan mag worden, want dan zal het ook het heimwee in het hart verwekken om eenmaal ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want zo heeft apostel Paulus het immers uitgedrukt, dat die kerk reeds met Christus is gezet in de hemel. Een toekomst ligt toch niet hier op deze aarde. Een toekomst ligt niet in dit tranendal. Maar de toekomst van uw kerk ligt toch in de hemel, daar waar God zal zijn. Alles en in allen. O Heere, vertroost dan nog in hun geween en zeg haar: ik ben uw heil alleen. En ik zie uit naar de thuiskomst van mijn bruid, van mijn zwarte bruid, die het niet verdiend heeft, maar die ik gekocht heb met de prijs van mijn dierbaar bloed. Heere, wilt u zo geven dat het nog eens een gezegende hemelvaartsdag zou mogen zijn of zou mogen worden? Zou u niet eens een bescheiden deel willen geven, willen spreken van oor tot oor en van hart tot hart? Wilt u onze gedachten gevangen leggen onder de gehoorzaamheid aan uw woord? De gemeente gedenken, zoals u ook met ons meeluistert, in alle noden, alle zorgen die er zijn. Heren, we bevelen u de weduwen, de weduwnaren. Er kan zoveel eenzaamheid ook ondervonden worden, ook op bijzondere gedenkdagen. Maar wilt u maar geven, heren, dat ze ermee bij u mogen terechtkomen, om met u gemeenzaam te mogen zijn, ook anderen die alleen door het leven gaan. O, wilt u uw hulp, uw bijstand niet onthouden. Gedenk degenen die ziek zijn, wilt u ze weer oprichten als het in uw raad kan bestaan. En als het anders is, heren, wilt u dan ook de genade van de onderwerping geven? Die geeft toch alleen maar rust. Zij die behandelingen moeten ondergaan, we bidden of dat u de middelen zou willen zegenen. Denk in het bijzonder ook aan de heer Kraaienveld, die zulk een ernstige boodschap heeft gekregen. Och heren, wilt u hem goed en nabij zijn? Wilt u geven dat de roepstem geheiligd mag worden aan het hart, en dat hij met ziel en met lichaam worstelingen mag kennen aan de troon van uw genade, En dat u uw handen nog bewarend over hem zou willen uitstrekken. Dat is toch ook alles in uw hand, Heere. Want u bent toch een God van wonderen. U kunt doen boven ons bidden en boven ons denken. O, wil dan nog verblijden door uw goddelijke daden. Zou u willen gedenken aan onze gehandicapte vrienden, ook voor hen zulke moeilijke tijd, vol onbegrepen zaken. Maar Heere, wilt u hen ondersteunen en sterken als van onderhevige armen? Zou u al de arbeid in uw koninkrijk willen zegenen? Het werk van zendingen, van evangelisatie, het werk onder de Joden, de beminden om de vaderen wil. Maar ook in ons vaderland, Heere, geef dat overal waar de bazuin van het evangelie aan de mond mag worden gezet, dat die bazuin een zuiver en een zeker geluid zou mogen voortbrengen. Dat het de rechtvaardiger zal worden aangezegd dat het een eeuwig wel zal gaan, en de goddelozen dat het een eeuwig kwalijk gaan zal. O, wilt u door al die arbeid uw grote naam nog verheerlijken? Help daartoe uw knechten, studenten, ouderlingen in de leesdiensten. Wilt u nog arbeiders uitstoten in de wijngaard waar de oogst groot is, de arbeiders weinig zijn? Geef, Heere, dat er zijn de tijd ook het beroepingswerk weer voortgang mag vinden, ook vanuit de gemeente waarin we op deze dag mogen dienen. Zou u willen geven dat er maar een voortdurend gebed mag opgaan tot u die in de hemel woont, of u een eigen herder en leraar zou willen toeschikken die de gemeente zou mogen leiden in de grazige weide van uw woord en van uw getuigenis? Dat u ook wilde gedenken aan uw knechten die aan de avond van het leven zijn. Denk in bijzonder ook aan dominee Meinders, onze oude vriend. Heren, wilt u hem ondersteunen en sterken en geven ook een zegen op deze hemelvaartsdag, en dat zijn ogen maar gericht mogen zijn op hem die is ingegaan in het binnenste heiligdom, om ook voor hem een plaats te bereiden uit genade in het vaderhuis met zijn vele woningen. Heere, wees u ons zo goed en nabij. Geef en ieder die een taak heeft te verrichten, de kosten, de organist en anderen die betrokken zijn bij de eredienst, wat ze daarin nodig hebben. Help ook hem die geroepen wordt om uw woord te bedienen. Leid u hem in de waarheid. Geef dat het geen taak, maar een innerlijk vermaak mag zijn om anderen al de rechten van uw mond met lust te vertellen en vlijtig te onderwijzen. Hoor dan uit de hemel de vaste plaats van uw woning in de verzoening van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 68, de versen 8 en 9. Psalm 68, vers 8, dat Basans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg en banen te overtreffen. En ook het negende, Gods wagens boven het luchtigs werk zijn 10 en 10 × 1000 sterk verdubbeld in getalen. De versen 8 en 9 van Psalm 68. We vragen u om de dienst van de offerande niet te vergeten, nu we die niet op de gewone wijze kunnen collecteren. De collecten ook voor deze dag zijn bestemd voor de diaconie, voor de kerk en voor het pastorie- en onderhoudsfonds. De Heer zegene u en ook uw gaven. Gemeente, de woorden van onze tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmorgen kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit de Handelingen der Apostelen, het eerste hoofdstuk en dan van het negende vers, Handelingen 1 vers 9. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. We worden vanmorgen bepaald bij de hemelvaart van Christus. Drie gedachten. De plaats van zijn hemelvaart. We kunnen ook lezen in het verband van onze tekstwoorden. Het feit van zijn hemelvaart. De discipelen hebben hem zien opvaren naar de hemel. En in de derde plaats letten we op de vrucht van zijn hemelvaart. Want Christus is niet te vergeefs opgevaren naar de hemel. Dus de hemelvaart van Christus. De plaats van zijn hemelvaart, het feit van zijn hemelvaart en de vrucht van zijn hemelvaart. Gemeente, hemelvaart is het kroningsfeest van koning Jezus. Tegelijk ook een bron van troost voor de kerk des Heren. Paulus zegt immers dat ze met Christus in de hemel zijn gezet. Ja, al de heilsfeiten hebben betekenis voor Gods kinderen. Het werk van het Lam van God is een lijden, is een sterven, is een zelfopoffering, in het betalen van de schuld voor de zonde, maar ook in zijn opstanding als hij de dood, als hij betoont de dood te hebben overwonnen en de Vader als het ware de kwitantie aan hem uitreikt dat hij daarin een volkomen genoegdoening gevonden heeft. Zodat er geen beschuldiging meer tegen Gods kinderen zal worden ingebracht. Maar in de hemelvaart heeft Christus zijn volk gezet in de eenmaal verloren gemeenschap met God. En daarom zal ook niemand hen uit zijn handen kunnen rukken. Ze zijn teruggebracht in hetgeen waar ze uitgevallen zijn. Die verlorenheid, die onwaardigheid, dat altijd buiten God en zonder Christus moeten zijn om eigen schuld. O, daarvan is de kerk verlost, geliefden. En dat weten ook Gods kinderen. Dat weten ze ook. Als het goed is, dan weten ze ook uit hoe grote nood en dood de Heere ze verlost heeft. Het is zeker waar. Door het lijden en sterven en door de opstanding van Christus is de schuld van de zonde betaald, is het recht van God bevredigd. En toch ontbreekt het dan nog wat aan de zaligheid, aan de volkomen zaligheid van Gods kinderen. Want buiten Christus kunnen ook degenen die nog zo ver gevorderd zijn op de weg der zaligheid, buiten Christus kunnen ze met niet voor God verschijnen. Het kan alleen omdat Hij is ingegaan in het binnenste heiligdom. Daarom kunnen ze voor God verschijnen, want de mens kan de tegenwoordigheid van God niet verdragen, geliefden. Maar de gemeenschap met de Vader, met de Zoon en met de Heilige Geest is door Christus verworven. En daarom is er voor Gods kinderen ook een thuiskomen. En de hemelvaart is de tweede trap van Christus' verhoging, de kroon op zijn middelaarsarbeid, die opgestane levensvorst. Geliefden, die is als de koning van zijn kerk nu ten goede voor zijn volk in de hemel. Daar heeft hij zijn middelaarsarbeid, zijn volbrachte arbeid, zijn vader voorgesteld. En zijn vader zijn doorboorde handen getoond. En hij zei: Vader, ik heb volbracht het werk dat gij mij gegeven hebt om dat te doen. En daarom is er ook een vrijmoedige toegang tot de troon van Gods genade voor verloren zondaren. Gemeente, de Heer Jezus is met zijn discipelen, met zijn jongeren, in de opperzaal in Jeruzalem. En daar neemt hij afscheid van hen. Eerst gaat hij nog tot hen spreken. Want we lezen het immers en als hij dit gezegd had. Wat heeft hij dan tot hen gezegd? Nou, dat kunnen we lezen in het verband van onze tekstwoorden. Hij heeft geprofeteerd van de komst van de Heilige Geest. Belofte van de Vader, zo lezen we in het slot van het vierde vers, die gij zei dat hij van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Hij heeft gesproken van de belofte van de Vader, zoals Jesaja daar ook van heeft mogen profeteren. Denk bijvoorbeeld maar aan het 44e hoofdstuk, vers 3. Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. En mijn geest op hun nakomelingen. En ook die profetie van die bekende profetie van Joël, daar zal Christus ook van gesproken hebben. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. En jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouderen zullen dromen, enzovoorts. Ja, die geest die zou komen. En die geest die was ook noodzakelijk. Die geest daarvan Christus ook gezegd heeft in Johannes 14 vers 1. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En die zal bij u blijven. Die geest die zal hen in de waarheid leiden. Die geest die zal hen doorzien wat ze in Christus hebben. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart. In zijn zitten aan zijn rechterhand. En die geest die zal ook in hun hart verwekken die verwachting naar de volkomen vervulling. Als hij komen zal op de wolken des hemels. Daarom moeten die discipelen in de afwachting van de komst van die geest moeten ze in Jeruzalem blijven. En we kunnen ons zo voorstellen, gemeente, dat dat voor die discipelen niet zo aangenaam is geweest. Die gedachte daar in Jeruzalem, in de bloedstad. Ze zouden veel liever naar Galilea zijn gegaan. Ja, daar zijn ze ook geweest na de opstanding van Christus. Want daar heeft Christus zich daar aan de zee van Tiberias aan hen geopenbaard. Zo kunnen we lezen in Johannes 21. En daar hebben ze ook de gemeenschap met hem mogen ervaren. Toen ze daar samen met hem aan de maaltijd gezeten hebben. Maar ze moeten terug naar Jeruzalem. Jeruzalem. De stad van God. Galilea hadden ze de zoete omgang met de Heer mogen proeven en mogen smaken. Maar het woord van God zal uitgaan van Jeruzalem. Uit Sion zal de wet uitgaan. En dan blijkt, gemeente, als de Heer Jezus hen onderwijs geeft, dat die discipelen nog zulke verkeerde gedachten hadden over de komst van dat koninkrijk. Want ze zeggen in het zesde vers: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hoewel daar verschillende verklaringen over zijn, over die tekstgemeente, toch denk ik dat het inderdaad voortkomt uit de gedachten van de discipelen, dat de Heere Jezus als koning zou opstaan over Israël, om te regeren in Jeruzalem en om de vijanden, de gehate Romeinen, te verdrijven. Nee, zei de Heer, het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar ik heb voor u een taak. een taak in mijn koninkrijk. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zult Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Ze moeten getuigen zijn en getuigenis geven van zijn lijden, van zijn opstanding, van zijn hemelvaart, van zijn koninkrijk. En als hij zo van hen afscheid genomen heeft, dan leidt hij hen naar buiten. We lezen in het evangelie van Lucas dat hij hen leidt tot buiten aan Betanië. En we zien in onze gedachten gemeente de Heer Jezus gaan met zijn discipelen door de stad Jeruzalem. Tussen de mensen door. Maar ze zagen niet dat daar de zaligmaker van zondaren tussen hen doorging. Die door hun leidslieden ter dood was veroordeeld en aan het kruis was genageld. En die nu was opgestaan en hun ogen waren ervoor gesloten. En nu zijn de ogen van de mens van nature ook gesloten. En we zien het niet, gemeente, dat we een zaligmaker nodig hebben. Want het oog van de mens is van nature gericht op de dingen van deze wereld. Daarin verblijdt hij zich en vermaakt hij zich. Dan kunnen we nog wel alleszins godsdienstig zijn. Ja, dan kan het zelfs wel zo zijn dat we, ook als we onder het woord verkeren, dat we dan toch onze dodelijke slaap slapen. En niet luisteren, nee, niet ten diepste niet verstaan wat het onze eeuwige vrede dient. En dat is zeker, dat is waar, dat kan ook zelfs na ontvangen genade, dat er geen oog is voor die opgestane levensvorst. Want hoe was het nou in het leven van die discipelen? Op blijkt telkens weer dat ze zo vol zitten met ongeloof. En ongeloof is de grootste zonde. En wat heeft de Heer dan toch een geduld met die discipelen? Wat heeft de Heer dan toch een geduld met zijn kerk? Ja, en nu mogen ze zelfs hem vergezellen op de weg naar zijn kroningsfeest. Zo gaan ze Jeruzalem uit. Door de poort, door het Kedron of Kidrondal. Aan de overzijde van dat dal ligt de hof van Gethsemane. Ze gaan de weg die ze zo vaak al hebben gegaan met hun meester. En die laatste nacht dat de meester gevangen werd genomen daar in de hof van Gethsemane zal nog heel vers in hun geheugen liggen. En dan gaat de koning van de kerk, die gaat naar zijn kroningsfeest langs plaatsen waar de strijd op het hevigst heeft gewoed, maar waar die ook heeft overwonnen. Dan gaan ze de berg op, de Olijfberg op. En als ze dan op de Olijfberg, de top van de Olijfberg, nabij Betanië gekomen zijn, dan staat de Heer Jezus daar met zijn discipelen op de top van de berg. En dan ziet hij om zich heen. Daar over de top van de berg daar ligt Betanië, waar hij zo vaak geweest is. Het huis van Martha, Maria en Lazarus. Aan de voet van de Olijfberg, de hof van Gethsemane, waar hij gekropen heeft in het stof van de aarde, als een worm en geen man. Waar zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde afliepen. En aan de overzijde van het Kidrondal, als je kijkt van de Olijfberg af naar Jeruzalem, dan zie je daar de stad liggen waarvoor hij stond. wenende, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen aan kikkers bijeenvergaderd, maar gij lieden hebt niet gewild. Daar, o, daar ziet hij de heuvel van Golgotha, waar die gehangen heeft tussen de hemel en tussen de aarde, als de plaatsbekledende borg en zaligmaker. En het heeft uitgeschreeuwd: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O gemeente, en als de Heer Jezus daar staat samen met zijn discipelen, dan zal hij er ook ongetwijfeld aan gedacht hebben, hoe die discipelen in die bange uren van zijn strijd allen op de vlucht zijn geslagen. Zijn verlaten hebben. En nou zal hij wel een afscheid nemen. Ook van Petrus, die hem verloochend heeft met vloeken en met eedzweren. Maar de strijd, die is beslecht. Hij staat daar als de overwinning in de strijd. En zij die hem vergezellen, gemeente, die zullen zich ook die dingen herinneren. Nu gaan ze pas zien uit hoe grote nood en dood ze verlost zijn. Zou dat niet de vrucht zijn, we komen daar straks nog op terug, ook van hemelvaart. Dat als de Heer ze brengt op die plaats waar ze hem na mogen staren, dat dan de verwondering gepaard zal gaan met diepe verootmoediging. Dat hij dat nu alles heeft willen doen om de zijnen te verlossen van het grootste kwaad, de zonde, en alles wat daarmee verband houdt, en te brengen tot het hoogste goed, te herstellen in de gemeenschap met God. Staat Jezus op de berg. Hij zal ongetwijfeld ook gedacht hebben aan dat ogenblik dat hij op een andere berg stond en verzocht werd van de duivel. De duivel die hem al de koninkrijken van de wereld toonde en tot hem zei: ik zal u dat allemaal geven, al deze dingen, indien gij nedervallen naar mij zult aanbidden. Maar nee, ga weg, Satan, want er is geschreven: de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Hij heeft de wil van zijn hemelse Vader volbracht. En hij heeft niet gestaan naar een aardse kroon, hij wil niet gekroond worden door de overste van deze wereld. Maar hij ontvangt de kroon van de overwinning uit de handen van zijn hemelse Vader, voor mensen die God van troon en kroon beroofd hebben en die alles verzondigd en verbeurd hebben. En die dat gedaan hebben voor een in het oog begeerlijke, voor het oog begeerlijke vrucht in de hof van Eden, waarvan het eten ervan hen verboden was, maar die zich daardoor hebben overgeleverd, vrijwillig en moedwillig, in de handen van de overste van deze wereld. O geliefden, de hemelvaart van Christus bepaalt ons wel in het bijzonder bij het borgenlijden, bij het plaatsbekledende borgenlijden van de Heere Jezus, die voor de zijnen de dood inging, zichzelf gaf voor oordeelwaardige, schuldige zondaren, om zo vijanden met God te verzoenen en om wederhorigen weer terug te brengen in de gemeenschap met God. Want daar blijven Gods kinderen ook, wederhorigen, altijd maar weer tegenstaan. Hem vergeten dagen zonder getal. De heren die nodig hebben, soms ook vol van onvrede over de weg die de Heere met hen houdt. Zoals een Asaf vol van onvrede over de aarde ging, ziende op de goddelozen voorspoed, maar mijn bestraffingen zijn er elke morgen, bitterheid in het gemoed. Maar hij Hij, Christus, hij verbreekt alle ongeloof. Nu mogen die discipelen getuigen zijn van zijn hemelvaart. De top van die berg. Alles ligt aan zijn voeten. Want hem is immers gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dan brengt het ons weer onze tweede gedachte. Het feit van zijn hemelvaart. Want we lezen, en als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. Daar staan ze dan. Lucas die zegt, hij zegende hen. Hij zegent ze in liefde. Hij heeft zijn handen op zoals de hoge priester van het oude verbond. Het volk van Israël zegende als hij kwam uit het heilige, de heiligen. Zo werd de naam van de Heere gelegd op het volk. En zo legt Christus nu de naam van de drieënige God op zijn discipelen. En in hen op zijn gehele geestelijke nageslacht. Geestelijke Israël. Zegenende handen opgeheven. Werd hij opgenomen in de hemel. Er staat niet voor niets dat hij werd opgenomen. Lezen op andere plaatsen dat Christus is opgevaren naar de hemel. Paulus zegt dat hij is gezet in de hemel. Er worden verschillende woorden gebruikt voor de hemelvaart van Christus. Maar hier opgenomen in de hemel, totdat een wolk hem wegnam voor hun ogen. Ten spijt van alle wetten van de zwaartekracht wordt hij opgenomen. Die jongeren, die kijken omhoog, maar ze zien alleen maar ten einde een wolk. Nee, ze kunnen niet zien in het hemel, in de hemel. Ze kunnen de scheur in het hemelgewelf kunnen ze niet zien. Dat kunnen ze nog niet verdragen. Dat zou te veel voor hen zijn. Daarvoor zijn ze nog niet geschikt gemaakt. Want gemeente, ook Gods kinderen moeten geschikt gemaakt worden voor de hemel. Afgebracht van alles wat geen God en wat geen Christus is. Om straks als de bruid van Christus, door Christus aan de Vader te worden voorgesteld als een maagd zonder vlek en zonder rimpel. Die Heer brengt nu nog als het ware een hand voor hun ogen. Het is nog alles te teer. Ze kunnen het allemaal nog niet verwerken. En bovendien, hun taak is nog niet voltooid. En nu moeten ze gaan leren, niet door hun ogen te zien op Jezus, met wie ze zulke zoete omwandelingen hebben gehad op de aarde. Maar nu moeten ze leren door het geloof te leven. En dat het waar is wat die engelen tot hem hebben gezegd die zijn verschenen. Gij Galileese mannen, wat staat gij ziet op naar de hemel. Deze Jezus die van u is opgenomen in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Hier ook weer het woordje opgenomen. Waar ziet het eigenlijk op? Wel gemeente, dat ziet op het werk in het bijzonder van de Vader. De Vader die neemt zijn Zoon weer op in de hemel. Christus had het gezegd, ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Maar met Pasen heeft de Vader een volkomen genoegdoening gevonden in het offer van zijn enige en van zijn geliefde Zoon. En daarom is er voor Christus weer een thuiskomen bij de Vader. Omdat de schuld betaald is, omdat het recht op het eeuwige leven is verworven voor de kerk, omdat de weg gebaand is weer terug naar de gemeenschap met God. En zie, dat is nu het wonder, want waar is het nu de ware kerk des Heren om te doen? En gemeente, het is groot als we mogen weten dat onze schuld verzoend is. Dat het waar is wat Paulus heeft geschreven, dat Christus is overgeleverd om mijn zonden, maar ook is opgewekt tot mijn rechtvaardigmaking. Dat geeft een oneindige troost in het leven van de bruid van Christus. Weer hersteld te worden in dat beeld waarin God de mens geschapen heeft. Weer enige kennis van God, gerechtigheid, heiligheid. Maar waar is het nou die mens, waar is het nou Gods kinderen ten diepste om te doen? Om God, om zijn gunst en om zijn gemeenschap, om in de nabijheid van God te mogen verkeren, om daar te zijn waar God zal zijn alles en in allen. Dat is, als het goed is, de wens, de begeerte van al Gods kinderen. Want ook al zou je nou weten dat je schuld verzoend is en je zou altijd hier op de aarde moeten blijven. Ja, dan was de zaligheid toch niet volkomen. Maar de zaligheid die ligt niet aan deze zijde van het graf. Die ligt niet in deze wereld. Maar de toekomst van de kerk die ligt aan de overzijde van het graf. Die ligt in die plaats waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Maar waar volkomen rust gevonden mag worden. Een volkomen vrede, een volkomen blijdschap. Die dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt en hoogste toppen zal stijgen. Ook die discipelen die hebben bij tijden en bij ogenblikken tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op de aarde blijdschap mogen proeven. In beginsel. Beginsel van die ware vreugde, die ware blijdschap. Maar nu gaat hij heen naar de hemel om voor hen een plaats te bereiden waarin die volle blijdschap zal mogen worden geproefd en gesmaakt. En in de verwachting daarvan lezen we ook bij de evangelist Lucas dat de discipelen straks weer teruggaan naar Jeruzalem met blijdschap. Blijdschap? Omdat ze meester kwijt zijn? Nee, blijdschap omdat ze weten dat hij zijn belofte vervullen zal. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en ik zal straks wederkomen om u tot mij te nemen. En daarom is het u nut dat ik wegga. Want als ik niet wegga, nee, dan zal die Heilige Geest niet komen. Dan zal die Heilige Geest u niet in al de waarheid leiden. En als ik niet wegga, dan blijft die hemel gesloten. Maar nou is de hemel open. Zie gemeente, wat een heerlijk feit is dan de hemelvaart van Christus. Zondaren met God verzoend door het volbrachte werk van Christus. Door het geloof gekend. In de weg waarin we leren sterven aan alles wat geen God en wat geen Christus is. Als wederhorigen het voorrecht ontvangen om altijd bij de Here te wonen. Die hemel die was geopend in het paradijs. Toen God de mens schiep. Adam en Eva die mochten wandelen onder een geopende hemel. Maar door onze zonden is die hemel gesloten. Er is geen toegang meer tot de troon van God. Alle wegen van de mens uit zijn afgesneden en afgesloten. Maar nu de hemel geopend door hem die van eeuwigheid zichzelf gegeven heeft tot een volkomen zalig maken om de losprijs te betalen die betaald moest worden. Een losprijs die de mens in de tijd, nog in de eeuwigheid ooit zou kunnen voldoen. Want die heerlijke en die helrijke God, die kan er de minste van de zonden niet te doen hebben. Die God mocht in de staat van de rechtheid gekend worden, in zijn deugden. Mocht gekend worden aan de wind des daags, maar is nu voor de mens een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Jesaja heeft er iets van verstaan toen hij uitriep: wee mij, want ik vergade welke man van onreine lippen ben, toen hij iets van de heiligheid van de Heere had mogen aanschouwen. En gelieten als de Heilige Geest het ons doet zien, dat wij door onze zonde de hemel gesloten hebben, dan worden we vervuld met een droefheid naar God. En weet u waarom? Wel, als de Heer in ons dat door zijn geest laat zien, dan worden we zondaar voor God. Dan worden we een ellendig mens. Een mens die gaat roepen en schreeuwen om genade en om ontferming. Maar dan worden we ook vervuld met een droefheid naar God. Omdat het ware werk Gods ook altijd gepaard gaat met liefde. En dan zijn er wel eens in het oog, in dat leven van die zondaar die door de overtuigende kracht van de geest wordt neergeveld op het slagveld van vrije genade, zijn er wel eens die gedachten dat hij meent dat hij door zijn goede werken, dat hij door zijn ijver voor de godsdienst, dat hij daardoor de hemel wel weer zou kunnen ontsluiten en voor God zou kunnen verschijnen. En we moeten kort zijn, we kunnen dat allemaal niet uiteenzetten vanmorgen, maar de Heere die werkt door zijn Heilige Geest wel daarin dat die mens het ook gaat zien. Dat hij door al zijn, zelfs door zijn gerechtigheden, God niet kan bewegen om genadig te zijn. Om zijn barmhartigheid te tonen. Waarom niet? Wel omdat God een volkomen gerechtigheid eis die een mens nooit kan aanbrengen, want zelfs onze beste werken, ze zijn met zonde bevlekt en ze zijn onvolkomen. Er zit altijd zelfbedoeling bij. Er zit altijd wat iets van de mens bij. En zie, daarvoor moest Christus nu komen in de wereld, om een volkomen gerechtigheid aan te brengen. Om onder de last van de toren van God tegen de zonde van het gehele menselijk geslacht de weg te gaan van de kribben naar het kruis. En omdat hij die gerechtigheid, die volkomen gerechtigheid heeft aangebracht en het heeft uitgeroepen op Golgotha: het is volbracht. Daarom is er weer een thuiskomen voor de kerk in de Heere Jezus Christus alleen. Daarom is er weer een geopende toegang tot de troon van Gods genade. En dan gaat hij voor het oog van de discipelen naar de hemel, totdat de wolk hem wegnam voor hun ogen. Daar in het binnenste heiligdom hebben de discipelen niet kunnen inzien. Maar gemeente, wat zal daar een blijdschap zijn geweest? Een blijdschap in de hemel. De slagboom voor de hemelpoort is open gegaan. En de Vader die stond te wachten op de thuiskomst van zijn enige en van zijn geliefde Zoon. Die zijn doorboorde handen heeft opgeheven. En gezegd: Vader, ik heb volbracht het werk dat gij mij gegeven hebt. En de Vader heeft tegen zijn Zoon gezegd, met eerbied gesproken: welkom weer terug in de hemel. U hebt alles volbracht wat volbracht moest worden. Mijn recht bevredigd. De Vader ontvangt hem. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, gemeente. Wat dat voor de Vader en ook wat dat voor de Zoon is geweest. de engelen, het engelenheer, het engelenkoor heeft gezongen. Rijst, eeuwige deuren rijst omhoog, opdat de koning der ere ingaan. De engelen die hebben gezongen reeds in de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En de reeds gezaligden van het oude verbond, die naar hun ziel reeds zijn, in de hemel, die hebben met blijdschap de thuiskomst van de Zoon aanschouwd, die de hemel verlaten had om de weg te gaan van de kribbe naar het kruis. En die met zijn eigen bloed nu is ingegaan in het binnenste heiligdom. Met de rechten op de heerlijkheid waarvan die gebeden heeft. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt me lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Op hem daalde gemeente de volle zegen van de Vader neer. De goedkeuring van zijn hemelse Vader heeft hij ontvangen. Hij ontvangt nu de vreugde die hem was voorgesteld, waarvoor hij het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Wat ligt daar niet een sterkte, wat ligt er niet een troost in? Ook voor Gods kinderen, die zo bestreden over de aarde kunnen gaan, aangevochten door de vorst der duisternis, allerlei tegenspoeden en wederwaardigheden moeten ondervinden, waardoor ze vrezen nog eenmaal te zullen omkomen, die zo vaak met Paulus moeten zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar bergen mogen wijken en heuvelen die mogen wankelen. Maar geliefden, de zaligheid ligt vast in de doorboorde handen van de middelaar Gods en de mensen. Want door hem gaat het welbehagen van de Vader gelukkiglijk voort. De jongeren, die hebben hem nagestaard naar de hemel. Hij kwam weg uit hun gezicht. Zouden ze hem niet liever bij hen, bij zich gehouden hebben? Ja, ik denk het wel. De gevoelige tegenwoordigheid van de Heere Jezus in het leven van de kerkgemeente is iets wat ze niet zouden willen missen. En dat zouden ze altijd wel willen genieten. Maar ze moeten leren door het geloof te leven. Want hier beneden is het niet het ware leven, lieven en loven is daar waar men Jezus ziet. Ja, maar hij is toch in de hemel? Ja, zeker, maar naar zijn genade, naar zijn godheid, genade, majesteit en geest, wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. Had hij niet gezegd bij zijn afscheid van de discipelen? Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. En ik zal wederkomen, want dat heb ik beloofd. En dan zal ik u doen delen in mijn hemelvaart. We gaan naar onze derde gedachte, maar laten we eerst nog zingen. Uit Psalm 24, de versen 4 en 5. Verhoogt op poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mogen rijden. En ook het vijfde, verhoogt op poorten nu de boog 4 en 5 van Psalm 24. Thank you. hemelvaart van Christus. De plaats van zijn hemelvaart, het feit van zijn hemelvaart. En we letten nog op de vrucht van zijn hemelvaart. We lezen, gemeente, in onze Heidelbergse catechismus, als het gaat om de vrucht van de hemelvaart van Christus, dat Christus in de hemel is tot ons nut. Hij is wel weggenomen voor het oog, maar niet voor het hart. Hij toont van de zijnen af te weten in het strijdperk van dit leven. Hij zendt immers zijn engelen, hierbij naar die discipelen, om hen te troosten. Wat zal dat voor die discipelen ook een bemoediging zijn geweest, als ze dat hebben mogen ervaren, dat hij hen niet aan zichzelf heeft overgegeven en overgelaten. Wat een weldaad dat de Heer van zijn kinderen afweet. In welke omstandigheid van het leven dan ook. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En als het ervaren wordt, ja, dan wordt er ook iets gekend van de gemeenschap met hem. Want geliefden, die band die de Heer zelf gelegd heeft in het uur van de wedergeboorte, vanuit de hemel in het hart, die band is onverbreekbaar. En daarom heeft die kerk ook een grote voorbidder in de hemel. Tot hun nut is die daar immers. Een voorbidder in de hemel. Voor zijn kinderen, voor al degenen die al toegebracht zijn en die nog toegebracht moeten worden. Hij pleit op zijn volbrachte arbeid voor het aangezicht van zijn vader. Paulus heeft in Romeinen 8 vers 34 geschreven: wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Hij is opgevaren naar de hemel en opgenomen in het vaderhuis om daar een plaats te bereiden. En de zaligheid van zijn kerk te eisen van zijn vader. Want hij heeft immers alles volbracht, hij heeft het recht voldaan. En zo bidt hij daar voor zijn kerk. Hij bidt voor zijn volk, ook als ze niet bidden kunnen. Ook als er misschien ogenblikken zijn in het leven als ze niet bidden willen. Johannes die schrijft in een van zijn brieven: kinderkens, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die daar zit in de hemel, die met zijn vlees, de ziel en lichaam is opgevaren naar de hemel. Als zodanig is hij daar nog niet eerder geweest. Hij is daar thuis en wacht op de komst van zijn kerk. Wat een bemoediging, wat een troost, wat een vrucht, gemeente, in het leven van een volk dat het leven in eigen hand niet meer kan houden. Dat in dit leven die onberouwelijke keus heeft gedaan. Door de genade Gods getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en tot zijn heerlijk licht. En dat er straks een geopende toegang is tot de hemel. Nee, niet alleen voor het gebed, maar ook als ze de laatste adem uitblazen voor hun zielen op die grote dag van Christus' wederkomst, ook naar het lichaam. Er is geen grond voor in henzelf. Maar toch in Christus staat de thuiskomst van die kerk onverbrekelijk vast. En dan zal het pas ten volle worden verstaan wat hij gedaan heeft om hen te redden van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. De dood verdient en het leven uit genade te mogen ontvangen. Zo schrijft immers Paulus en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Hij beschermt als de opgevaar, als het een hemel opgevaren levensvorst. Hij beschermt zijn kinderen. Hij bewaart ze. Hij zal niet toelaten dat de poorten van de hel zijn gemeente zullen overweldigen. Hij is immers de koning van zijn kerk. Het was het koningsfeest immers van koning Jezus. Bevestigt ook zijn koningschap. En hij die zorg draagt voor zijn kerk, zal er ook voor zorgen dat die kerk zal worden uitgebreid. Dat die kerk er ook zal komen. Want als die grote profeet, zendt hij zijn woord nog uit. En wil hij dat woord ook door zijn Heilige Geest toepassen in de harten van zondaren. En moeten er nog van dood levend worden gemaakt. Want dat koninkrijk waarvan hij koning is, dat is nog niet vol. Als dat koninkrijk vol is, dan is het einde van deze bedeling aangebroken. Maar de Heer heeft gezegd, zolang de zon en de manen zullen zijn, zal ik voortgaan met mijn kerkvergaderend werk van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. En daarom moeten onze kinderen, onze jongens en meisjes, ook niet denken dat hemelvaart alleen maar betekenis heeft voor Gods kinderen. Maar hemelvaart die heeft ook betekenis voor jullie. Daardoor kun je nog zalig worden, daardoor kun je nog weer met God verzoend worden, daardoor kun je nog verlost worden van het grootste kwaad, dat is de zonde. En die zonde die maken ons het voorwerp van Gods toorn, ja tot in alle eeuwigheid, daarom kun je daar nog van verlost worden, om weer te beantwoorden aan het doel waartoe God de mens schiep, namelijk tot zijn eer en de verheerlijking van zijn grote naam. En daarom bid maar of dat de Heere je ogen daarvoor zou willen openen voor dat grote kwaad waar je van nature aan onderworpen bent. En dat om eigen schuld. En dat er nu een zaligmaker is in de hemel, die vanuit de hemel zijn oproep nog legt aan je hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Wend je naar mij toe, word behouden, alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Want dan gaat het om de vraag of die hemelvaart van Christus ook voor ons tot nut is. Want immers, hij zal eenmaal wederkomen. Dat hebben die engelen ook gezegd. Die is opgenomen in de hemel. Zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. En dan moeten we allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Om weg te dragen hetgeen we in dit leven gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. En gaat ons hart nou naar hem uit? Of zeggen we bij onszelf, och, de wereld, die heeft de grootste plaats in mijn hart. We zijn alleszins godsdienstig, maar eigenlijk, we moeten er nog maar niet aan denken dat het einde van ons leven aanbreekt. Het kan toch zo spoedig zijn, geliefden. Dan hebben we hem nodig, die is opgevaren naar de hemel. En die door het geloof alleen wordt gekend. Want alles van deze wereld gaat voorbij. Met al zijn begeerlijkheid. En gelukkig het volk dat de vrucht van de hemelvaart van Christus in dit leven heeft leren kennen. Dat het heeft mogen beoefenen, waardoor Paulus de gemeente van Colosse ook oproept. Zoek de dingen die boven zijn. En bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is aan de rechterhand Gods. En niet de dingen die van beneden zijn. Zoeken van de dingen die boven zijn. Wat zou die kerk meer schitteren, te midden van een krom en van een verdraaid geslacht, als dat meer en meer beoefend zou mogen worden, als ze met de discipelen hem zouden mogen nastaren, met een verlangen in het hart om altijd bij de Heere te zijn. Wat zou er meer glans op die kerk liggen, als die kerk meer hemelsgezind zou zijn, en niet zo zou zijn gebonden aan de dingen van deze wereld. Maar helaas, gemeente, wat moeten ook Gods kinderen vaak zeggen, dat ze zo uit de aarde aards zijn. Dan weet u wat er nou voor nodig is om hemelsgezind te zijn. Daarvoor is nou nodig dat we meer en meer onze doemwaardigheid en onze helwaardigheid leren kennen. En dat we voor God niet kunnen bestaan, zelfs niet met alles wat we in dit leven ondervonden hebben, al die vertroostingen en al die bemoedigingen die er waren en waar we over ons hebben mogen verblijden. Jazeker, we mogen de dag van de kleine dingen niet verachten. Maar daar waar de Heer meer en meer met ons afdaalt tot in de diepte, diepste diepten van ons goddeloze bestaan. En we het gaan leren dat er ons geen vrucht meer is tot in der eeuwigheid. Krijgt die Christus der schriften meer en meer waarde. Ook in zijn zitten aan de rechterhand Gods. En dat verlangen waarvan Guido de Brij heeft gesproken aan het einde van zijn leven. Dat verlangen, gemeente, dat moet ook worden gewekt in het leven van Gods kinderen. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods die er zijn in Christus Jezus, onze Heer. De Heer heeft het beloofd aan zijn discipelen. Hij heeft het ook gebeden in het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben, dat ook zij daar zullen zijn waar ik ben, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Een heerlijkheid die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord, die in geen mensenhart is opgekomen. Daar waar God zal zijn, alles in en alle, daar wordt een heerlijkheid geopenbaard, gemeente, die we met mensenwoorden niet kunnen uitdrukken. En die Christus der schriften, die nu zit aan de rechterhand Gods, die ziet uit naar de thuiskomst van zijn kerk. Die ziet er naar uit dat zijn kinderen bij hem zullen zijn. En daarom is ook het sterven van Gods kinderen een dag van eeuwig erven. Een doorgang tot het eeuwige leven. Een ingaan in het binnenste heiligdom naar de ziel. Maar op de grote dag van Christus wederkomst ook naar het lichaam. Ze moeten door het leven, jazeker. We moeten door het leven, gemeente. Het leven dat een tranendal is, maar straks verlost van alles waarvan we verlost moeten worden, in te mogen gaan in al die volkomen heerlijkheid die dan geopenbaard zal worden. Dat heet de dichter uitroepen: na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op. Zie, hebt u datzelfde woord. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Waarom? En waarom kan het? Omdat Christus een volkomen zaligmaker is. Je volkomen zaligmaakt degene die door hem tot God gaan. Omdat Christus de hemel heeft geopend en is ingegaan in het binnenste heiligdom. Omdat het waar is wat we zo gemakkelijk zingen. Die is opgevaren met het geklank van de bazuin. Als de hemel voor altijd gesloten zou blijven, dan zouden we God niet van onrecht kunnen beschuldigen, geliefden. Maar die hemel die zal gesloten blijven voor al de vijanden van Christus. En voor al degenen die niet hebben gewild dat hij koning over hen zou zijn. Die zullen straks tevergeefs aankloppen aan de hemelpoort. En zeggen: doe ons open, doe ons open. Maar dan zal hij zeggen: ik heb u nooit gekend. Maar al de gekenden van eeuwigheid, die hem leren kennen als het allerhoogste en als het eeuwig goed, nee, die zullen niet hoeven te kloppen op de hemelpoort. Maar die poort die zal zich voor hen openen. En ze zullen hem zien, die hen gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed. En dan zullen ze altijd bij de Heere zijn. Amen. Heer, in een ogenblik mochten we bij het hemelvaartsevangelie stilstaan. En wie zal dat op de juiste wijze kunnen vertolken wat het zeggen wil? dat u de hemel geopend hebt, waar wij die door onze zonden hebben gebarricadeerd, om nooit meer te kunnen openen. Doe ons iets van verstaan, Heere. En geef dat het ook voor uw volk tot troost en bemoediging mag zijn, dat het hier beneden niet is, dat het strijdwerk van dit leven eenmaal een einde nemen zal. En dat ze straks altijd bij u zullen zijn. Maar geef ook het verlangen in de harten van onze kinderen, van onze jongens en meisjes, van de oudere jeugd, om daarin ook te mogen delen. Omdat de begeerlijkheden van deze wereld het hart toch niet in beslag zouden nemen, maar dat er die begeerte zou mogen zijn waarvan David heeft gezongen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om te onderzoeken in zijn tempel en de liefelijkheden des Heeren te mogen smaken. Hoor dan uit de hemel, de vaste plaats van uw woning. Verzoen al het onze, ga met ons en blijf met ons, ook in onze woningen. En wilt u ook in het verdere van deze dag uw handen op bewarend over ons uitstrekken. Bewaart u ons boven alles voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte van Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. En wat er verder volgt, het 12e van 73. Ontvang nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.